Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 118e psalm en daarvan het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven. We lezen vanavond een gedeelte uit Paulus' brief aan de Romeinen, het 6e hoofdstuk. Romeinen 6. En na de schriftlezing zingen we het 8e vers van Psalm 119. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre, wij die der zonde gestorven zijn, hoe zouden we nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding, dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden. Houd het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van dat lichaam. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf Gode als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid, want de zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet zijn, maar onder de genade? Dat zij verre. Weet gij niet dat wie gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt, desgene die gij gehoorzaamt, of ter zonde tot de dood, of ter gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten van de zonde waart, maar dat ge nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze om der zwakheid uw vleeses wil. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn aan de gerechtigheid, tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart van de zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht had gij dan toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde daarvan is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking. En het einde, het eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. Door Jezus Christus, onze Heere. Belijdenis van ons ongetwijfeld algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij gaan ook vanavond weer verder lezen in onze catechismus. We zijn in zondag 16 en wij overdenken vanavond wat wij vinden in vraag en antwoord 43. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Laten wij de Heere om zijn zegen bidden. Heere, we mogen vanavond met elkaar de vraag stellen en beantwoord krijgen wat de nuttigheid van de offerande en de dood van de Heere Jezus aan het kruis is. Wat zondaren daaraan hebben. Wat het in het leven van zondaren uitwerkt. Het is niet voor het eerst dat we daarover mogen gaan nadenken. Vorige week gaf u dat ook al. En toen hebben we al gezien wat een rijke zegen het is dat door de dood van de Heere Jezus de schuld weggenomen is. En dat zondaren nu ook gerechtvaardigd kunnen worden, vrijgesproken van schuld en straf. En dat u ze in plaats van het eeuwig verderf recht geeft op het eeuwige leven. En we hebben toen met elkaar ook al gezien dat door de dood van de Heere Jezus het sterven van degene die u vrezen van karakter veranderd is. Het is geen betaling voor de zonde meer, maar een doorgang tot het eeuwige leven. En vanavond is de vraag, is er nu nog meer nuttigheid uit die offerande en die dood van Christus? Behalve de dingen die we al gezien en gehoord hebben, is er nu nog meer? En dan is het antwoord, ja, er is nog meer. Dat betekent, Heere, dat dat werk dat u, Heer Jezus, gedaan hebt, overvloeit van zegen. Dat er een volheid is. En dat de zaligheid die u verworven hebt echt ook een volledige zaligheid is. Dat er niets aan ontbreekt. Alleen, Heere, wij beleiden en bekennen voor uw heilig aangezicht dat wij die dingen vaak zo slecht verstaan. Dat we er van nature zelfs ook helemaal geen belangstelling voor hebben. Dat het ons niet aanspreekt, omdat we het belang er niet van zien en de noodzaak er niet van kennen. Maar dat ook als we toch wel bij deze dingen belangstelling gekregen hebben, we toch vaak nog zo weinig ervan verstaan en misschien er ook veel te traag in zijn om tot het rechte verstaan ervan te komen. Heren, we beleiden u eerlijk dat het ons vaak ook te moeilijk is en dat we er ons ook te veel voor moeten inspannen om de dingen van uw woord recht te kennen. We zijn niet zulke ijverige mensen, Heren, in het algemeen gesproken. De dingen moeten nogal vrij makkelijk naar ons toekomen. En als we er echt ons voor moeten inspannen, dan is het ons al gauw een beetje te veel. Als dat zo is bij verschillende van ons, dan moeten we daar ook van bekeerd worden. Dan moeten wij ook heilbegeerte gaan krijgen in ons leven. En dan moet er een gedurige honger in ons leven komen om te verstaan wat u geopenbaard hebt. De dingen staan er toch niet zomaar. En wat u in de Heere Jezus Christus tot stand gebracht hebt, Heere, dat mag toch wel degelijk ons het voorwerp van onze gedurige overdenking en meditatie zijn. En dan mogen we er ons toch inderdaad ook wel keer op keer toe zetten om met het verstand dat u ons gegeven hebt die dingen te doordenken. Maar niet alleen dat, maar ook dat ge in ons leven zou bewerken voor het eerst of bij vernieuwing. De kennis, de geestelijke, de bevindelijke kennis van deze zaken. En als we dan tot ontdekking komen dat er in de Heer Jezus zoveel is, veel meer dan een mens ooit zou kunnen bevatten, dan mag het toch inderdaad wel deze uitwerking hebben, zoals het bij de apostel Paulus had. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding, ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht. Heere, vervul ons met die gezindheid. En geef dat zeker ook aan hen die toch in beginsel kennis van uw waarheid hebben gekregen. Dat we er niet op rusten en dat we er niet bij blijven staan, maar dat er inderdaad een kennen en een toename in het kennen mag zijn, een voortgaan in de kennis. Want is er dan onder de hemel iets dat belangrijker en rijker en meer onze overdenking waard is dan de offeranden en de dood en de opstanding van de Heere Jezus? Voor een arme verloren zondaar, Heere, is er toch niets dat zo rijk, zo heerlijk, zo belangrijk, zo gewichtig is als juist dat? Bindt het op ons hart. En geef dat we zo vanavond mogen luisteren, ook als we misschien tot ontdekking komen dat het toch niet allemaal direct zo doorzichtig is en dat we er inderdaad ook voor moeten zitten en dat we er ons toe moeten zetten en dat we er ook biddend onze aandacht bij zullen moeten houden. Geef dat dat inderdaad ook gebeuren mag, Heren. Dat degene die uw woord heeft te verkondigen de juiste woorden mag vinden om uw boodschap te vertolken, maar dat we er ons inderdaad allemaal in mogen verlustigen dat deze dingen geschreven staan en dat deze dingen gebracht mogen worden en dat die zaligmaker Jezus Christus in al datgene wat van hem gezegd wordt dan ook werkelijk verheerlijkt zou mogen worden. Hij is het waard om aangeprezen te worden, maar hij is het ook waard om gezocht te worden. En hij is het ook waard om geloofd te worden. En de zaak is het waard om uit zijn verdiensten te zoeken, te ontvangen, opdat we er werkelijk geestelijk van zullen mogen profiteren. Denk aan ons, Heren. U kent onze zwakheden, u kent ook de listen van de vorst der duisternis die wellicht vanavond bijzonder ook in de weer zal zijn, omdat het over de Heere Jezus gaat en over de enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. En als hij van die naam hoort, dan ontsteekt hij een toorn en dan ontplooit hij zijn activiteiten om mensen erbij vandaan te houden. Heere, laat de vorst der duisternis vanavond geen gelegenheid ontvangen en geen gelegenheid kunnen gebruiken om onze gedachten af te leiden en ons bezig te doen zijn met zaken die uiteindelijk van minder belang en misschien helemaal niet van belang zijn. Maar geef dat uw Heilige Geest zo in onze harten en in onze gedachten zal regeren dat wij ons door hem ook echt mogen geleid weten. Laat niets ons in deze eredienst storen, Heren, maar laat van begin tot eind alles mogen geschieden in betamelijke orde en laat de uitgangen mogen juichen tot uw eer. Dat we het een ogenblik mogen ervaren, o God, de Heere is aan deze plaats. Dan weten we het voor onszelf en dan vergeten we het ook niet meer, deze kerkdienst. En dan zullen we het weten en dan zullen we het ons herinneren hoe goed het is in uw huis. Als u er zelf ook bent en als u getuigenis geeft aan het woord van uw genade. Dan duurt het niet te lang, dan is het ook niet te moeilijk. Maar als u erbij bent en als u ons verstand verlicht, en de nevels op doet klaren, Heere, zodat wij de schatten en de rijkdommen van uw heilig evangelie mogen zien. Dan kan het een vreugde zijn om in uw huis te mogen vertoeven. En dan zegt de dichter, hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter ere hebt opgericht. En dat mag dan gezegd zijn van de tabernakel of van de tempel. Maar dat geldt dan toch ook van de plaats van het gebed waar nu het volk mag vergaderen. Als u er maar bent, Heere, en als uw geest maar werkzaam is in spreken en in luisteren, mogen we dat eerbiedig van u vragen, Heere, en schenk ons onze beden. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht, niet alleen in het werk in uw koninkrijk, hier of elders, maar ook in zoveel andere dingen. Heere, we denken ook nu weer aan het werk in de zorg, de dienst der barmhartigheid. Mag dat ook door u de Heere gebruikt worden om in deze wereld die zo liefdeloos is en zo hard, en zo waarin mensen zo weinig om een ander geven, mag dan toch ook in navolging van het door u zelf gegeven voorbeeld, Heere Jezus, er in deze wereld toch ook nog iets zijn dat op een zichtbare en visuele wijze getuigt van uw barmhartigheid. Mogen er helpende handen zijn, liefdevol zorgende handen. Mag er aandacht zijn voor mensen die die nodig hebben. Mag er leniging zijn van de pijn en van de zorg en van de moeite en van het verdriet. O, het is waar, uiteindelijk bent u de enige die in al die noden kunt voorzien, maar het behaagt u om dan ook dienst van mensen in te schakelen. Mag dat inderdaad onder uw zegen ook iets betekenen in deze kille wereld. Zegent u degene die over ons gesteld zijn, die ons hebben te regeren. Mag het zijn, Heere, dat daarbij uw woord, uw wet, uw evangelie ook nog de norm mag zijn waar langs de beleidslijnen worden uitgezet. En wilt gij geven, o God, dat we in ons land bewaard worden voor een verder vervallen, afvallen van u. En breng ons terug op die plek waar we waren. Ja, breng ons dicht bij u en in gehoorzaamheid aan u. En laten de normen die gij hebt gegeven inderdaad ook hersteld mogen worden. Als eerst ook de waarden die gij geopenbaard hebt hersteld zullen zijn. Laat uw geest niet van ons wijken en neem de kandelaar niet uit ons land weg. Denk aan hen die verantwoordelijk werk hebben te doen en verantwoordelijke beslissingen hebben te nemen. We bidden u voor de volkeren van deze wereld. Een en al verwarring. En we weten niet hoe het allemaal gaan zal. En wat er allemaal gebeuren gaat. En wat er op de drempel van de tijd die voor ons ligt, allemaal gereed ligt. Wij vragen van u, Heere, bewaar ons. Bewaar deze wereld, die op vele plaatsen groot gevaar loopt om tot allerlei ramp en leed in allerlei ramp en leed gedompeld te worden. Heere, geef toch dat er gerechtigheid mag geschieden en dat er vrede mag worden gevonden. Maak zo uw weldaden groot. Niet dat we er enig recht op hebben, doe het ook niet om onzentwil, Heere, maar doe het alleen en uitsluitend om uw grote naamswil. En laten we u deze dingen mogen vragen, niet in onze eigen naam en niet pleitend op onze eigen gerechtigheden, maar alleen in de naam van de Heere Jezus Christus, in de naam van Hem die gezegd heeft, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal Hij u geven. Hoor ons dan om Hem die dat gezegd heeft. Amen. We zingen uit de 143ste psalm, het 8e, het 10e en 11e vers. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden en laat uw gunst mij niet begeven. 8, 10 en 11 van 143. Ik vraag u dat u wilt doen wat de apostel Petrus aan de lezers van zijn eerste brief schreef, namelijk dat u vanavond wilt opschorten de lendenen van uw verstand. En dat we met elkaar ons best doen met de hulp van Gods genade en de hulp van zijn Heilige Geest om te verstaan wat onze catechismus ons aan de hand van het woord van God en met name aan de hand van het zesde hoofdstuk van de brief aan de Romeinen Dat we bij de overdenking van deze stof inderdaad ook mogen komen tot het rechte verstaan ervan. Want u zult het bij het lezen van de schrift vanavond en bij het afkondigen van het catechismusgedeelte, wat vanavond onze aandacht vraagt, dat het toch een ander soort stof is als die van vanmorgen bijvoorbeeld. Want naar een preek over Daniël en Daniël in de leeuwenkuil luisteren, dat is nog niet het moeilijkste. Maar om te luisteren naar een boodschap waarin het gaat over de evangelische heiligmaking, dat is nog weer wat anders. En daar zullen we ons echt bij moeten. Maar, laat ik ook mogen zeggen, daar zullen we ons echt bij mogen inspannen. Want we hebben van de Heer een verstand gekregen. En daarom zegt Petrus, gort de lendenen van dat verstand op. En laat het ons een voorrecht zijn om met datgene wat de Heer ons ook als verstand gegeven heeft, bezig te zijn in de dingen van zijn koninkrijk. Nu dat gezegd hebbende, u merkt dat onze catechismus bezig is in zondag 16 om te zien wat voor nuttigheid wij verkrijgen uit de offerande en de dood van de Heer Jezus. Dat is eigenlijk van begin in deze zondag al aan de gang, aan de orde. Er is eerst gevraagd waarom de Heer Jezus zich in de dood heeft moeten vernederen en toen is gezegd dat het niet anders kon, dat het niet anders mocht, want er was geen andere wijze waarop voor de zonde, voor de geweldige zonde schuld kon worden betaald. Alleen via de dood van de Zoon van God kon die onmetelijke schuld worden weggenomen en konden zondaren weer verzoend worden met God. Daar is het niet bij gebleven. Vorige week zondag hebben we met elkaar ook stilgestaan bij het feit dat, zo zegt antwoord 42, met andere woorden, de dood van Gods kinderen niet meer dezelfde soort dood is, niet meer hetzelfde karakter heeft als de dood voor degenen die buiten de Heere sterven. Voor hen is sterven betalen voor de zonde en dan ook nog een keer betalen voor de zonde zonder dat ze er via hun sterven ook mee klaar kunnen komen. Maar dat is voor degenen die in Christus gestorven zijn niet meer zo. Hun dood is geen betaling meer voor de zonde, maar een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Dat is dus ook nuttigheid, anders vrucht uit de offerande en de dood van de Heer Jezus. Omdat Christus voor de zijnen gestorven is, hoeven zij niet meer te sterven, tenminste niet meer die dood waarin ze voor de zonde betalen. Mogen ze sterven, mogen ze op die manier van hun zonden helemaal verlost worden en mogen ze door de dood heen het eeuwige leven beërven, naar het paradijs gaan, doorgang tot het eeuwige leven. Om en terwille van de offerande en de dood van Christus is er dus, antwoord 40, rechtvaardigheid voor goddelozen, rechtvaardiging voor goddelozen, hun schuld uitgedelgd, hun verzonde verzoend, rechtvaardig voor God gerekend, erfgenamen van het eeuwige leven geworden, dat is vrucht van de dood van Christus. Door de verdiensten van de dood van Christus is er ook die verlossing van die prikkel van de dood, waardoor sterven erven mag zijn. En nu komt vraag 43, is er nou nog meer? Is het met datgene wat gezegd is tot nog toe allemaal gezegd? Is dat de vrucht van Christus sterven? Of is er misschien nog meer? Waar zou die vraag vandaan komen? Die vraag komt daar vandaan dat datgene wat tot nog toe al gezegd is en wat tot nog toe al kennelijk ontvangen wordt en in het geloof bezeten mag worden, rechtvaardiging, en dan die zaligheid dat je naar je sterfdag mag, aan je sterfdag mag denken als aan de dag van je volkomen verlossing. De overdenking van deze dingen is van dien aard dat de mens begeerig is om te weten, is er nou nog meer in Christus? Ik zeg het vanavond even heel simpel, heel eenvoudig, maar dan kan iedereen het ook begrijpen. Wat tot nog toe geopenbaard is, smaakt naar meer. Dat is zo heerlijk, dat is zo rijk, dat is zo zalig, dat je er meer van zou willen weten. En meer uit zou willen ontvangen. En zo is het toch. Als een mens echt genade gesmaakt heeft. Als hij in zijn leven geleerd heeft wat dat is om genade te ontvangen. Wat voor genade het dan ook is. Want u weet, de Heere heeft een veelheid van genaden. Van genadegaven. Maar wat er dan ook uit die verdiensten van Christus ontvangen en genoten mag worden. Dat doet een mens naar meer verlangen. Dat geeft verzadiging en tegelijkertijd honger naar meer. En dat is een goede trek in het leven der genade. Het is veel minder gunstig als Gods kinderen tevreden gaan worden met wat ze dan wel eens een keer gehad hebben en daarop rusten en daar genoeg aan hebben. Alsof er bij de Heere niet meer is. En alsof de Heere er ook niet in verheerlijkt wordt als te zijn en iedere keer maar weer met lege handen bij hem aankloppen om te vragen, Heere, bedien ons opnieuw. Als Johannes schrijft, uit zijn volheid hebben we ontvangen ook genade voor genade. Dan betekent dat dat er een overvloed van genade in die fontein van het heil is. En dat de Heere niets liever heeft dan dat mensen door hem tot nieuw leven gebracht, iedere keer maar weer bij hem komen en hem van hem begeren om meer en meer bediend te worden uit die volheid van Christus. U vindt dat toch, om maar een voorbeeld te noemen, ik haalde dat zojuist trouwens in mijn gebed ook al aan, in het leven van de apostel Paulus. Paulus die schrijft aan de Filippenzen dat het zijn hartelijk verlangen is om de Heere te kennen. En dan moet u lezen wat hij al over zijn kennis van de Heere geschreven heeft. En dan moet u al lezen wat hij in die zaligmaker tot op dat moment al heeft ontdekt en van hem heeft geleerd. Moet hij dan nog zeggen dat ik hem kenne? Wel, Paulus ontkent niet dat de Heere zich aan hem geopenbaard heeft. Paulus ontkent niet dat de Heere hem al door zijn geest rijk en ruim uit die volheid heeft bediend. Maar hij heeft tegelijkertijd begrepen dat er in die zaligmaker Jezus Christus nog veel meer is. Waar hij ook naar uitgaat. En dat de liefde tot die zaligmaker dan tegelijkertijd het verlangen in zijn ziel gewekt heeft om dat meerdere in hem ook te mogen ontdekken. Is dat vreemd? Als er hier op aarde twee mensen van elkaar gaan houden, dan kennen ze aanvankelijk elkaar betrekkelijk oppervlakkig, maar dat oppervlakkige kennen van elkaar blijkt dan toch kennelijk al genoeg te zijn om verliefd te worden op elkaar. Maar als die verliefdheid echt ook de vorm van liefde gaat aannemen, dan wil je toch hoe langer hoe meer van elkaar weten. Dat is toch helemaal niet vreemd, dat is toch heel gewoon, dat hangt toch helemaal samen met de aard van de liefde. Wel nu, in die relatie van liefde, van Christus tot de zijnen en van de zijnen tot hun zaligmaker, is er ook dat verlangen om meer van hem te mogen weten. En daarom zegt Paulus, ik jaag ernaar. Hij is er voortdurend op uit om rijker inzicht te krijgen in het heil dat God geopenbaard heeft. Nou, en daarom vraagt onze catechismus, wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid? U zegt, maar als je toch weet, Ik denk weer even aan antwoord 40, als je toch weet dat dat sterven van Christus de betaling voor je zonden is. En als je bovendien nog weet dat de Heere je zo kennelijk voor zijn rekening genomen heeft, dat vanwege dat sterven van de Heere Jezus, mijn sterven straks afsterven zal zijn en inslapen en doorgaan tot het eeuwige leven. Als je toch weten mag dat je zonden weggedaan zijn en dat God geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël ziet. En als je daarbij nog weet dat de Heere er ook voor zal zorgen dat de zijnen straks als het moment van afreizen daar is. En het reisgeld geven zal. Stervensgenade. Heb je dan nog niet genoeg? Moet je dan nog vragen, is er nou nog meer? Je kan toch zeggen, wie deze dingen heeft en weet, op goede gronden door Gods geest hem geopenbaard, ja, die is toch rijk, echt geestelijk rijk. Moet hij nou nog meer hebben? Ja, en toch wel, ja. Er is in de Heer Jezus nog meer om te geven, maar zo'n zondaar heeft ook nog heel wat meer nodig. Ik zei zo, hij krijgt aan het eind van zijn leven stervensgenade. En daarom mag hij weten en ook rustig in dat weten, in dat vertrouwen zijn hoofd neerleggen. Na de dood is het leven mij bereid. God maakt me hier los, maar hij wacht me op aan de andere kant, in het eeuwig zalig leven. Maar zover is het nog niet. En je moet door dit leven nog heen. En als je door dit leven heen moet, dan moet je er met die oude mens doorheen. Dan moet je er met dat verdorven bestaan doorheen. Dan moet je er doorheen te midden van een wereld die ook in het boze ligt. En waar je van alle kanten uit bedreigd wordt. En waar van alle kanten verleidingen en gevaren op je aankomen. En als je nou maar immuun was, als je nou maar zo door het leven heen kon dat die gevaren je helemaal niet deerden en dat je er nooit door besmet zou kunnen worden en geïnfecteerd. Maar dat is het toch immers niet. Iedere keer staat de mens toch weer open en van binnenuit is er toch aansluiting met die boze wereld en met die listen en met die verleidingen van de vorst der duisternis. Iedere keer is daar toch ook weer, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. En wat heb je in die situatie nodig, je ganse leven lang? Al mag je weten van vergeving van zonde, al mag je weten, hij zag op mij neer. Al mag je weten dat de Heere je leven wezenlijk veranderd heeft en omgezet heeft en dat hij je gebracht heeft op die weg die naar het leven leidt. Wat heb je dan op die weg nodig, tot aan dat levenseinde, wat je dan nodig hebt? Levensgenade. Niet alleen maar straks aan het eind stervensgenade, maar levensgenade. En dat is het wat in antwoord 43 aan de orde komt. Dat is de meerdere vrucht en nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus. Of als ik het nog weer anders zeg, een dogmatische term gebruik. Antwoord 40 opent de weg om te spreken over de rechtvaardiging. Immers betaling van schuld, kwijtschelding. En als vrucht daarvan verzoening met God. Antwoord 43 wil eigenlijk zeggen dat het in ons leven naast rechtvaardiging ook gaat over heiligmaking. Want dat is het punt waar het op aankomt. Heiligmaking. Wat is dat nou? Laat ik u vanavond de zaak zo mogen proberen duidelijk te maken door eerst een ogenblik met u stil te staan bij wat we dan verstaan objectief onder heiligmaking. En vervolgens met u na te denken wat het nou ook betekent als we over de heiligmaking op een subjectieve manier spreken. Wat ik ermee bedoel, ik hoop dat het u zo al luisterend duidelijk wordt. Objectieve heiligmaking. Er is een band, er is een relatie tussen Christus en zijn volk. Die band, die relatie is er al van eeuwigheid. Want ze zijn hem van de Vader gegeven. De Vader heeft ze verkoren, hij heeft ze aan zijn Zoon toevertrouwd en de Zoon heeft ze overgenomen, heeft beloofd en hij voldoet aan die belofte, hij vervult die belofte. Hij heeft beloofd dat hij voor ze zorgen zal, hij heeft beloofd dat hij ze verlossen zou, hij heeft beloofd dat hij met de prijs van zijn bloed voor hen betalen zou. En hij zou ze beschermen, hij zou ze bewaren en hij heeft het allemaal gedaan. Hij zegt het aan het eind van zijn leven in het hoge priesterlijk gebed, ik heb bewaard degene die gij mij gegeven hebt. En zo is er dus een onverbrekelijke band tussen hem en hen. Daar hebben zij niks aan gedaan. Daar zijn ze helemaal niet eens bij geweest, bewust. Dat is door God zo gelegd, dat is door Christus zo aanvaard. En toen de Heer Jezus ze aanvaard heeft, toen hoorden ze bemaken, dat is dat door die vaste verbondenheid tussen Christus en de zijnen ze ook echt bij elkaar horen. Ze eigenlijk één met hem zijn. Vanuit het geven Gods zijn ze van Christus. En vanuit het kopen dat Christus gedaan heeft, zijn ze nog eens des te meer van hem. En als hij nou voor Pilatus staat en door Pilatus veroordeeld wordt om gekruisigd te worden, dan wordt hij veroordeeld tot de kruisdood. Maar omdat zij in hem zijn, worden zij ook veroordeeld tot de kruisdood. En als hij, als de veroordeelde aan het kruis genageld wordt, dan is Christus de gekruisigde. Maar vanwege dat in hem zijn, van hem zijn, bij hem horen, onlosmakelijk met hem verbonden zijn, zijn ook zij gekruisigd. En als hij opgewekt wordt op de derde dag, dan worden ze vanwege diezelfde verbondenheid ook met hem opgewekt. En als hij 40 dagen na zijn opstanding naar de hemel gaat, dan gaan ook zij met hem naar de hemel. Laat ik u mogen bewijzen met de schrift dat de dingen zo zijn zoals ik ze u zeg. Efeze 2 vers 4. Maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. En heeft ons mede opgewekt. En heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Die mensen wonen in Efeze. En ze zijn toch in de hemel gezet. Zo vast, zo zeker, zo onveranderlijk en onverbrekelijk is de band die hen aan hun zaligmaker verbindt. En dat objectieve spreken, want zo zou ik het dan maar willen noemen, dat vinden wij nou ook in het hoofdstuk waar we vanavond uit gelezen hebben. Paulus, zesde hoofdstuk aan de Romeinenbrief. Echt niet het gemakkelijkste hoofdstuk uit het hele woord van God. Een zeer geladen hoofdstuk. Een hoofdstuk wat je wel verschillende keren mag lezen en herlezen. Om er ook wat van te beginnen te begrijpen. De apostel heeft daar eigenlijk dezelfde terminologie gehanteerd. Al gaat het dan niet over, zoals in Efeze 2, opstanding en hemelvaart. Maar hier gaat het, wij zijn dan met hem begraven. Vers 4 en vers 6. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Dat is dus allemaal gebeurd. Zo geldt het voor God. En zo ziet God zijn volk aan. Allen die in Christus zijn, worden door God zo gezien. Met Christus gekruisigd, met Christus begraven, met Christus opgewekt, met Christus in de hemel gezet. Nou heeft hij, en dat hebben we overdacht in de voorafgaande catechismusprediking, nu heeft hij de vloek gedragen. En die is nu voor hen daarom weg. En nu heeft hij de macht van de zonde gebroken. De kop van de vorst der duisternis vermorzeld. En dat is voor hen nu ook allemaal waar. Dat is de werkelijkheid. En vanwege die werkelijkheid schrijft de apostel Paulus, ik denk weer aan het zesde hoofdstuk van de Romeinenbrief, in het elfde vers, alzo ook gij lieden. Houd het daarvoor dat gij der zonde dood zijt. Je bent bij Christus gestorven. Je bent met Christus begraven. Voor hem is de zonde dood. Hij is vrij van de zonde. Hij is gerechtvaardigd van de zonde. Houd het daarvoor dat dat voor u ook geldt. Dat God dat van u ook zegt. En daar ligt nou de grondslag, gemeente. Als we het over heiligmaking gaan hebben, dan moeten we daar altijd beginnen. Dat is de grondslag. En nou moet dat subjectief toegepast worden. Voor God geldt, omdat Christus hen geworden is, wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en een volkomen verlossing. Voor God geldt dat hele volk dat door Christus verlost is als een rechtvaardig volk en als een heilig volk en als een volk dat de eeuwige zaligheid zeker beërven zal. Zo liggen de werkelijkheden aan Gods kant en daarom kunnen ze ook nooit meer verloren gaan. En daarom kan ook met zoveel vrijmoedigheid belijdenis gedaan worden van de zekerheid van de zaligheid voor al Gods kinderen, groot en klein. Allen die één plant met Christus geworden zijn. En wanneer zijn ze dat? Toen ze wedergeboren werden. Allen die met hem één plant geworden zijn, die in hem ingeënt zijn. Die uit Adam overgebracht zijn in de tweede Adam, in Christus Jezus. Die worden door God zo behandeld zoals hij Christus behandelt. Tot en met het deel ontvangen aan de heerlijkheid toe. Dat heeft de Heer Jezus toch gebeden. Ik wil dat zij bij mij zijn, opdat ze mijn heerlijkheid zullen aanschouwen. Want ze worden gerechtvaardigd en ze worden geheiligd en ze worden met hem ook nog een keer verheerlijkt. Al datgene wat Christus verworven heeft en waar hij in deelt, dat is hun deel. En dat zal ook eeuwig hun deel zijn. En als Christus zo hun heiligmaking net zo goed als hun rechtvaardiging is, dan is het op die grond dat God tegen hen zegt, ik zie geen zonde meer in mijn Jacob en geen ongerechtigheid meer in mijn Israël. Dan is het helemaal vlak. Terwijl zij op datzelfde moment dat God dat over hen zegt, in de stilte van de binnenkamer, met een gebroken hart en een verslagen geest, hun zonden voor God uitsnikken. Want waar ik het tot nog toe over gehad heb, dat is niet wat zij beleven, maar wat in God en om Christus wil waar is. De grondslag. En dat is de grondslag voor alles wat we dan schriftuurlijke heiligmaking noemen. En verliezen we dat uit het oog, en dat is helaas in de geschiedenis van de kerk maar al te veel uit het oog verloren. Dan gaat men daarna nog wel over een heiligmaking praten, maar dat is of wetticisme, moralisme, waarbij mensen worden opgeroepen om het allemaal zelf te doen. En waarbij ze dan ook nog een keer opgebouwd worden in hun eigen werk, in hun eigen ijver, in hun eigen ernst, in hun eigen toepassing van de wet in hun leven. En waarbij zo'n leven dan op de een of andere manier kennelijk de naam van heiligmaking gaat krijgen. Of je ziet in de geschiedenis dat ze in een andere fout vervallen. Namelijk, het is nou toch met Christus allemaal in orde. En dan komt het er ook niet meer op aan. Die tendens signaleerde Paulus ook. En die heeft hij in dit zesde hoofdstuk ook een paar keer via vraagvorm aan de orde gesteld. Wat zullen we de zonde dan doen opdat de genade te meerder worden? Zullen we de zonde doen omdat we toch niet meer onder de wet, maar onder de genade zijn? Antinomianisme. Het is of nomisme, waarbij de wet een nieuwe wet wordt, een regel die je moet voldoen en waar je je aan moet houden en waar je zelf toch tegen een ander aan moet verdienen om zo je eigen heiligmaking tot stand te brengen. Of antinomianisme, waarin je alleen maar eenzijdig je beroep doet op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus en voor de rest komt het niet meer zo nauw, want God ziet toch geen zonde meer in me. Nou, dat zijn twee listen van de duivel. En er zijn heel wat mensen in deze strikken verstrikt geraakt. En zodoende is er heel wat keren van het echte leven in heiligheid en in vernieuwing bij veel mensen, veel oprechte mensen trouwens ook nog, niet zo heel veel terechtgekomen. Want ze werden op de een of andere manier, op een verkeerde manier ook geleid. Maar is er nou niet meer te zeggen? Ja, natuurlijk is er meer te zeggen. En dat is nou juist wat zondag wat antwoord 43 doet. Maar dan weet ik niet of het u opgevallen is. Maar toen ik Romeinen 6 citeerde, las ik daar toch iets anders dan wat er in antwoord 43 staat. En dat zit maar in één woordje. In een werkwoord, in een werkwoordsvorm. Het verschil tussen Romeinen 6 en antwoord 43 is dat Romeinen 6 zegt dat we met Christus gestorven en begraven zijn. En dat in antwoord 43 gezegd wordt dat door de kracht van Christus onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Dus onze catechismus is onschriftuurlijk. Nou, niet te haastig met zo'n conclusie. Dat lijkt misschien wel zo, dat onze catechismus eigenmachtig dat werkwoord veranderd heeft van zijn naar woord, van is naar woord. Maar het is nog de vraag of onze catechismus daar de plank nou echt mee mislaat. Wat Paulus deed in Romeinen 6, dat is die objectieve heiligmaking aan de orde stellen. En wat de catechismus hier aan de orde stelt, is wat ik nou zou willen noemen de subjectieve beleving van de heiligmaking. Want tenslotte is het toch zo, alles wat God gedaan heeft en wat hij in het evangelie laat verkondigen als evangeliewaarheid, als heil dat in Christus tot stand gekomen wordt, en wat ons zo mag worden voorgesteld en aangewezen en ik ga nog verder aangeprezen. En waarvan gezegd wordt dat de Heere het beschikbaar heeft en dat de Heere er graag van uitdeelt. En dat wij mensen uitgenodigd worden om de Heere erom te vragen en de Heere, en er bij de Heere ook gebruik van te maken. Al die dingen die de Heere ons voorstelt. Als datgene wat door de dood van Christus tot stand gekomen is voor al de zijnen. Dat moet natuurlijk toch in de weg van de beleving, van de ondervinding door het werk van de Heilige Geest worden toegepast. Het moet ook beleving in ons leven gaan worden. En dan kom je toch voor een probleem te staan. Want nou ziet de Heere geen zonde meer in zijn Jacob en geen ongerechtigheid meer in zijn Israël, want de Heer Jezus is voor hen de dood ingegaan en hij heeft aan al het recht van God voldaan. En dat is genoeg Er hoeft nou niks meer te gebeuren. Voorwerpelijk is alles in orde. En toch, en ik zei u dat zo pas al, terwijl de Heere zijn volk in Christus aanziet en al hun zonden achter zijn rug heeft geworpen, is daar zo'n kind des Heere op een gegeven ogenblik door het ontdekkend werk van de Heilige Geest, die hem de wet nog eens een keer voor ogen gesteld heeft, diep voor God aan het buigen in verootmoediging des harten, en weet hij met zijn eigen nood geen raad en voelt hij zich zo diep ongelukkig omdat hij de Allerhoogste Majesteit weer gekrenkt heeft en dat het hem weer niet gelukt is om in de wegen des Heren te gaan, terwijl hij toch de Heren waarachtig heeft leren lief krijgen en toch bij zichzelf steeds moet ondervinden dat al heeft hij dan liefde tot God uitgestort gekregen in zijn hart zo vaak niet mee wil en hij zich echt er niet toe krijgen kan om zich met zulke ijver om God te dienen als hij wel zou willen en als God ook wel aan hem verdiend heeft. En dan is hij weer gestruikeld. En toen het hem duidelijk werd, omdat de Heilige Geest het hem onder ogen bracht, dat hij weer gestruikeld was en dat er weer schuld lag en dat hij weer eigenlijk niet God onder ogen kon komen, of hij moest beschaamd zijn ogen neerslaan. En toen hij weer alle reden bij zichzelf vond om in vrees en in verschrikking voor de Heere te buigen en te zeggen met de psalmist: mijn ziel gans neergebogen schrikt voor uw heilige ogen. En toen hij weer reden vond om zich voor God te verootmoedigen, toen kon hij het ook helemaal niet meer geloven wat hij wel eens eerder had geloofd in zijn leven. Namelijk dat God in gunst op hem neergezien had. En dat God de Heere gezegd had: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Want nou had hij toch alweer zo verdorven en zo verknoeid dat de Heere alle reden had om hem wel te begeven en hem wel te verlaten. En dan had hij geen grond meer om op te staan. En dan ontzonk hem al de moed en al het vertrouwen. En dan kan hij maar één weg gaan. De weg bij vernieuwing, en zo vaak moet hij hem gaan, en zo vaak vindt hij de reden toe. Hoor hoe een boeteling pleit. En als hij dan hoort: wees heilig, want ik de Heere uw God ben heilig, dan kan hij alleen maar met verschrikking zo'n woord aanhoren. En met een beschuldigende stem in zijn geweten opnieuw tot de Heere vluchten en zeggen: Heere, komt er nou ooit nog wel wat van mij terecht? Dat vraagt u van me, heilig zijn. En ik ben het niet. Hoezeer ik het ook begeer en hoezeer ik er ook naar verlang en hoezeer ik me er ook voor inspan, ik ben het niet en ik ben het na 50 jaar nog altijd niet. Dat is zo lang geleden dat u in mijn leven begonnen bent. Dat u me opgezocht hebt. Dat u me getrokken hebt. En zoveel jaar heb ik al deel gekregen aan de liefde blijken en aan de gunst bewijzen. En zoveel keer hebt u me al uitgered en zo vaak hebt u me al vertroost met uw woord en nou bent u het waard. Dat ik mijn leven gedurig als een levend dankoffer aan u de Heere opoffer. En het Heere, het is me nog nooit echt gelukt om u echt de eer te geven die u verdient. Ik, ellendig mens. En dat is dan de werkelijkheid die beleefd wordt. God zegt: geen zonde en geen ongerechtigheid meer, want ik geef al de mijnen Christus Jezus tot heiligmaking en dat is voor mij genoeg. Zijn heiligheid is voor hen genoeg en ik vraag niet meer. En zij vinden bij zichzelf eigenlijk iedere keer weer reden om hun onheiligheid en hun onreinheid en hun verdorvenheid voor Gods aangezicht met smart te beleiden. Want ziet u wat zonde doet? Zonde veroorzaakt schuld en je staat bij God in het krijt en je moet betalen. Je hebt niet om te betalen. Maar dat is niet alles wat zonde doet. zonde maakt ons ook vuil. Zonde maakt ons ook onrein. Zonde maakt ons ook verwerpelijk. Zonde maakt ons ook verdorven. En we zijn een wallig in Gods neusgaten. Dat doet de zonde ook. En nou kun je zeggen, nou heeft die dood van Christus mijn schuld weggenomen. Maar die verdorvenheid dan? En die vuilheid? En de Heilige Geest weet wegen te gaan in de doorgaande ontdekking, in het verder lijden. Dat je niet alleen maar zonden hebt gedaan tegenover God, waardoor je schuld hebt. Maar dat je eigenlijk vanwege je verdorven bestaan niet eens anders kunt dan steeds nieuwe zonden doen. De Heilige Geest weet ons te ontdekken ook aan de vuile bron van alle wanbedrijven. En dan. En gemeente, dan wordt het tijd dat dat werk van de Heer Jezus, zoals hij dat volbracht heeft aan het kruis op Golgotha, die offeranden en die dood van Christus vruchten gaan dragen in de toepassing van de heiligmaking in het leven van Gods kinderen. En dat ze niet alleen met hem begraven zijn, maar dat ze nou ook daadwerkelijk in de beleving met hem begraven worden. Gekruisigd worden. En hoe dat gaat, nou ik kom maar weer bij Romeinen 6 terug. Verderop in dat hoofdstuk zegt de apostel dat in verzelf heeft hij gezegd, hou die objectiviteit vast. Houd het daarvoor. Wat God betreft is het in orde met u. De Heere vraagt niet meer. Houd het daarvoor dat je voor de zonde dood bent. En dat je voor God leeft. In Christus Jezus onze Heer. Maar ga dan niet de antinomiaan achterop om te zeggen van oh, dan is het in orde en dan komt het allemaal niet meer zo krap en dan kan ik leven zoals ik denk te leven en dan kan ik doen wat ik wil en dan kan ik toch de zonde ook nog doen, want de genade wordt er alleen maar meer om. Welke verdoemenis rechtvaardig is, zegt Paulus, als je zulke leer verkondigt, dan verdien je het om verloren te gaan. Dat is bedrog, dat is het woord van God. Dat is de schatten van het evangelie verbasteren en verduisteren en ze gebruiken tot het verderf van mensenkinderen. Nee, wat dan? Dit. Dat omdat het zo is, omdat God u zo ziet, omdat de Heere u zo beoordeelt, moet u in overeenstemming gaan worden in de dagelijkse beleving en beoefening met wat uw staat voor God is. Ik weet niet of u die uitdrukking nog kent. Er is een verschil tussen staat en stand. De staat is, ze zijn in Christus gerechtvaardigd. Ze zijn in Christus geheiligd. Ze zijn in Christus in de hemel gezet. En de stand is, ze zijn arme zondaren, schuldig voor Gods aangezicht, met een stem in het geweten die hen aanklaagt, met een wet die hen beschuldigt, met een verdorven bestaan. Dat is hun stand. En dan moet die stand overeenstemming gaan vertonen met hun staat. Nou moet wat ze voor God zijn in de beleving worden toegepast, zodat hun leven metterdaad gelijkvormig gemaakt wordt aan het beeld van Christus. En daarom zegt de apostel, houd het daarvoor, dat is Gods visie op zijn volk. Maar als vrucht daarvan, dat dan de zonde niet meer heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van dat lichaam. En stelt uw leden niet tot de zonde, tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf goden als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Dan gaat het over de uitwerking daarvan. Dan de zonde mijden. de zonde ontvlieden, de boze lusten van het vlees kruisigen. En dat zal een christen in volle bewustheid moeten beseffen en in volle bewustheid ook moeten doen. Dat is leven van gedurige, van voortgaande bekering, noem het dan ook heiligmaking. Op deze grond, vanuit dit fundament, vanuit dit door God gelegde fundament, vanuit de heiligheid van Christus. En hoe moet een mens dat dan doen? Zou dit dan niet de beste weg zijn, dat we veel mediteren over dat offer en de dood van de Heer Jezus? En zou dan de vrucht van die overdenking van hem niet deze wezen? Dat we hoe langer hoe meer overtuigd worden van de verschrikkelijkheid van de zonde en de vuilheid van de ongerechtigheid van de zonde. De overdenking van hem, als hij daar staat voor Pilatus met de doornenkroon op het hoofd en de rietstaf in de hand en de spotkleed over zijn bebloede rug. En als hij daar gaat en het is hem te zwaar, die last van het kruis. Dat kruis dat hij dragen moet door de straten van Jeruzalem. En als hij daar op Golgotha aankomt en als men hem aan dat kruis nagelt en de nagels door de handen en de voeten heen jaagt. En als hij daar lijdt, ook in de duisternis, ook in die verschrikkelijke uren waarin hij het in zijn ziel doorworstelt dat zijn vader hem verlaten heeft. En waarom dat allemaal? En waarom moet hij straks het hoofd buigen en de geest geven? Voor de verschrikkelijkheid van de zonde kon niet anders betaald worden dan op deze wijze. Zo moest het. Zo moest het naar het recht van God. Waarom? Omdat zonde zo verschrikkelijk is. Omdat met gedachten, woorden en werken Gods wet overtreden zo verschrikkelijk is. Dat God daardoor onteerd wordt. Dat hemel en aarde daardoor ontsteld worden. Dat heel de geschapen wereldorde zoals God die gegeven heeft. En die in zijn heiligheid door hem ook gehandhaafd zal worden. Ontwricht is geworden. Dat zonde van de goede schepping Gods en van elk schepsel dat de Heere gemaakt heeft, een wanproduct heeft gemaakt. Dat zonde ons ook zo verdorven en zo vuil en zo verwerpelijk en afzichtelijk in Gods ogen gemaakt hebben. Dat de Heere daar geen ander antwoord op heeft dan het eeuwig verderf. En als zonde dan zo is, zou ik dan de zonde nog aan de hand willen houden? Als mijn zonden zijn dood veroorzaakt hebben, zijn zielenlijden veroorzaakt hebben. Als mijn zonden hem hebben doen uitroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zou ik dan nog vrijwillig de zonde aan de hand willen houden? Of zal ik dan niet beginnen ter wille van mijn liefde tot hem de zonde te haten en daarom te vlieden? Dood dan uw leden die op de aarde zijn, dat dan de zonde niet meer heersen in uw sterfelijke lichamen. Stelt uw leden niet langer tot wapenen der ongerechtigheid. Dat is lang genoeg gebeurd. Doe dat toch niet langer. Maar wijd u zelf aan hem. En wijd u zelf als een offer der dankbaarheid aan hem. Bij wie het allemaal begonnen is. En die de zijnen zo uitnemend heeft lief gehad, dat hij ze lief gehad heeft tot het einde toe. U zegt maar, dat gaat onze krachten te boven. Dat kan nou wel het begeren zijn. Begeren is wel bij mij, maar het volbrengen is er niet. U zult wel gelijk hebben. Zo zegt het woord van de Heere het ook, als we het maar niet als een uitvlucht gebruiken. Om er dan toch nog maar weer net aan te ontkomen. Want natuurlijk, het valt niet mee. Het valt niet mee dat wij onze boze lusten met Christus moeten kruisigen. Dat is nogal iets wat tegen vlees en bloed ingaat. Kruisiging was geen gemakkelijke dood. Dat was een zeer pijnlijke dood. Dat was een langzame dood. Dat was een dood waar iedereen bang voor was. En als je je boze lusten nou ook moet kruisigen, dan moet je wel heel direct en heel concreet tegen jezelf ingaan en jezelf echt verloochenen en doen wat de Heer Jezus zegt. Als uw rechteroog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. En als je hand je tot zonde verleidt, hou hem af en werp hem van u. Daar is een mens er gewoon niet aan toe. En dat is toch de eis van de evangelische heiligmaking. Hoe moet je dat dan doen? Dat gaat onze krachten te boven. Al zal de begeerte er bij tijden zijn om zo echt te mogen leven en de zonde vijand te zijn. Weg te doen uit je leven. En dan te ontdekken dat de zonde zo diep geworteld zit dat je nooit de wortels eruit kunt rukken. Hoe moet het dan? Ik denk aan een woord van Paulus een paar hoofdstukken verder, het 8e hoofdstuk, vers 13. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult ge sterven. Dat is de ene kant. Als je het niet doet, als je het niet doet, je kunt je beroemen in waarin je je beroemen wil. En je kunt denken aan wat je denken wil. En je kunt hopen wat je hopen wil. Maar als je het niet doet, indien gij naar het vlees leeft, die oude mens toch maar de ruimte geeft, dan zult ge sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult ge leven. Die weg wijst hij. Gij moet de werkingen des lichaams doden, zegt hij tegen de Romeinen. Dat is uw verantwoordelijkheid. Dat is de eis van de waarachtige bekering. De zonde mijden en vlieden. En geen pardon kennen. En niet de zonde ergens nog een schuilplaatsje geven. Maar de werkingen des lichaams doden. Maar je hoeft het niet in eigen kracht te doen. Echt niet. Indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt. Je mag er een beroep op de Heilige Geest voor doen. Je mag je met al je zwakheid en met al je ellendigheid en met al je onmogelijkheid aan de Heilige Geest presenteren. En je mag er tegen de Heilige Geest zeggen dat je dat zo graag zou willen doen. De werkingen des lichaams doden, omdat de Heere er zo recht op heeft. Dat je in zijn wegen wandelt en dat je hem met 100% van je liefde lief hebt. Maar dat het niet kan en dat je het niet lukt en dat het allemaal zo onmogelijk is. En dat als ik het goede wil doen, het kwade mij bijlicht. Heilige Geest, geeft u me uw genade. En geeft u me uw kracht. En bestuurt u mijn handen als ik ertoe geroepen word en als ik ertoe gebracht word om de werkingen van het lichaam te doden. Zoals Bunyan dat tekent in de Heilige Oorlog, als ze de diabolisten uit de veroverde stad mensenziel moeten uitroeien. Ze hebben daar hun verantwoordelijkheid in. Die diabolisten, die duivelsdienaren, die moeten weg. Uitgeroeid worden. Die mogen niet blijven bestaan. Die zullen het hele bestaan van het geredde mensenziel bedreigen. En straks de oorzaak ervan zijn dat mensenziel weer helemaal onder de tirannie van diabolos terechtkomt. Ze moeten daarom weg, die werkingen des lichaams. Die boze lusten van het vlees. En de inwoners van mensenziel gaan gehoorzaam aan het werk. Maar die diabolisten, oh, die wringen en wriggelen en die proberen van alles om aan de greep te ontkomen. En dan is het de secretaris, de Heilige Geest, die zijn handen legt op de handen van de inwoners van mensenziel. En die met zijn hand hen de kracht geeft om die boze lusten toch te baas te kunnen. En ze er ten onder te brengen. Doen zij het dan, Ja, of je kan ook zeggen, de Heere doet het, de Heilige Geest doet het. Maar wat doet het ertoe? Wat doet het ertoe wie het doet, als het maar gebeurt? Indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult ge leven. En als je nou van deze dingen helemaal niks weet. Als je deze nuttigheid van de dood en de offerande van Christus in je leven niet kent. En je kent die andere nuttigheid en die vrucht uit de offerande van Christus ook niet. Rechtvaardiging niet. Vergeving niet. Verandering van je leven niet. Straks geen stervensgenade. Nu geen levensgenade. Wat mis je dan een hoop? Wat ga je dan arm? Nameloos arm door het leven. En je hebt het misschien niet eens in de gaten. Misschien, je hebt het niet eens in de gaten. Je kunt je tevreden stellen met vergankelijke dingen, met de aardse zaken. Is dat alles wat je hebt? Wat heb je dan straks over? Dat je sterven gaat, dat staat toch vast? En wat dan? Dat je voor God verschijnen moet, dat weet je ook op grond van de Bijbel. Wat is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel? Dan moet je naar je rechter toe. En dan? En dan heb je dit allemaal kunnen horen. En dan heb je het allemaal geweten dat dit allemaal te verkrijgen is, omdat de Heer Jezus dit allemaal verworven en verdiend heeft. En dat er aan Gods kant geen enkel bezwaar is om het uit te delen. En je hebt er toch geen deel aan. En je hebt er ook geen gebruik van gemaakt. Want je had er eigenlijk nooit behoefte aan. Wat ben je dan nameloos arm? Waar moet een mens verschijnen? Die op zo grote zaligheid. En dat is het. Zo grote zaligheid. Geen acht slaat. Waar moet zo'n mens verschijnen? Neem dat dan eens mee. En vraag je dat dan eens af. En laat het volk dat de Heer heeft leren kennen in beginsel staan naar meer. Je ziet dat dat mag. Wat is er nog meer voor nuttigheid? Vraag kennis en vermeerdering van kennis. En toename van kennis. En vind in de apostel Paulus maar een voorbeeld dat ik hem ken en meer en meer hem kennen en doe maar wat hij deed, ik jaag ernaar. Amen. We zingen Psalm 73, het 12e vers. Laten wij samen danken. Barmhartige God, hoe zouden wij woorden kunnen vinden om u te erkennen, dat te dank zeggen voor al de rijkdom van uw genade, zoals die in de offeranden en de dood van de Heer Jezus geopenbaard is. Hoe zouden wij u, Heer Jezus, naar waarde kunnen danken voor wat u voor uw kerk hebt gedaan. Ze beseffen er maar zo weinig van. En er is zoveel meer dan ze beseffen en dat ze beleven. Het is een volkomen heil, een volkomen zaligheid, want u bent een volkomen zaligmaker. En het werk dat u gedaan hebt, daar ontbreekt echt niets aan. En er is genade voor genade, en er is de ene nuttigheid na de andere. O Heere, laten degene die u vrezen daar toch maar meer en meer oog voor hebben en uit leren leven. Zoals we er vanavond ook wat van gehoord hebben. En laat dat ook uitgewerkt mogen worden en vrucht mogen dragen. In de waarachtige vernieuwing van het leven, in de strijd tegen de zonde en in het doden van de leden die op de aarde zijn. En in het waarachtig u de Heere zichzelf als een levend dankoffer opofferen. Wanneer gij verheerlijkt wordt, Heere, mag uw kerk zo waarlijk toegewijd zijn aan uw eer. En degene die er vreemdelingen van zijn, Heere, doe ze vanavond eens zien wat ze missen. En wat ze niet hoeven te missen, omdat u het ook hen aanbiedt. Wat ook voor hen te verkrijgen is. We bidden van u, Heere, heilig uw woord aan het hart van een ieder van ons. En laat niemand onder deze boodschap verloren hoeven te gaan. Want dan ligt het echt niet aan u, dan ligt het alleen aan onszelf. Dan ligt het er niet aan dat er in de Heere Jezus gebrek was en dat er in hem tekort was. Maar dan ligt het alleen maar aan ons dat we er geen gebruik van gemaakt hebben. O God, bewaar ons ervoor en geef ons uw genade om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 18e psalm het begin en het eind. Dat is de voorzang. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. En het laatste, het 15e vers, daarom, o God, zal ik u eer bewijzen. Gaat als heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.